Goedemorgen. Hij piept en hij kraakt een beetje, geloof ik, of niet? Ben ik goed te horen? Heel goed, mooi, fijn. Zullen we bidden? In de schuilplaats, Heer van de Allerhoogste. Ja, daar mogen we zijn. Het is fijn, Heer, om ook vanochtend dat met elkaar als gemeente te vieren. Soms zijn er stormen in het leven. Soms snappen we niet wat er allemaal gebeurt om ons heen. Soms doet het leven zeer. Heer, maar dan mogen we weten dat u een God bent die niet in zijn ivoren toren blijft zitten. Maar die zichzelf heeft leeggegeven en zich over ons ontfermt. Dan is het goed, Heer, om te weten dat we een God hebben die ons lief heeft. Die met ons meeleidt, die weet wat we doormaken, die naast ons gaat staan en ons draagt daar waar wij het moeilijk hebben. Heer, maak dat we onze ogen op u gevestigd houden. Dat we mogen weten, Heer, dat u echt bent, dat u een God bent die er is en die er zal zijn. Want hij is er geweest en dat weten we. Want als we terugkijken, Heer, dan weten we dat u er was. En daarom mogen we vertrouwen dat u er ook nu bent en er zal zijn. Heer, wilt u ons zo zegenen deze dienst? Maak, Heer, dat als we uw woord overdenken, dat de woorden van u ons hart zullen raken. Maak, Heer, dat we onszelf in uw licht gaan zien en ons overgeven aan u. In Jezus' naam. Amen. Ja, nou wordt het heel spannend, want ik heb een lied opgegeven en dat bleek helemaal niet gekend te zijn door deze gemeente. Dat overkomt me wel vaker en dat is helemaal niet erg, maar nu hebben ze een nieuw lied bedacht en ik weet niet welk het is. Welk is het? 327 blijkt, dat gaan we nu zingen.
Het is lied 303.
We gaan met elkaar een stuk uit de Bijbel lezen. En dat is Romeinen hoofdstuk 14, vers 10 tot en met 19. Romeinen hoofdstuk 14, vers 10 tot en met 19. Er staat, gij echter, wat oordeelt gij, uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij, uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel van God. Want er staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar komt liever tot dit oordeel. Uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Want indien uw broer door iets dat gij eet gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis van de liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve, voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede dat gij hebt geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want wie door deze geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God en in achting bij de mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. En de tweede schriftlezing is uit Matteüs, hoofdstuk 18. Matteüs, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 6. Matteüs 18. Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: wel, wie is de grootste in het koninkrijk van de hemel? En hij riep een kind tot zich, plaatste dat in hun midden en zei: voorwaar, ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk van de hemel voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En in ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Maar in ieder die één deze kleine, die in mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte van de zee. En tot zover de schriftlezing. En ook nu wordt het weer spannend, want we gaan nu een lied zingen, en dat heb ik wel opgegeven, maar dat is wellicht door u nog onbekend. Het is al wel in de voorzang gezongen, heb ik begrepen, en we gaan samen proberen hier een mooie nummer van te maken, zeggen we dan.
Oh,
Dankjewel. Prachtig mooi nummer, vindt u niet? Stil. Mijn ziel, wees stil. Dat is nog niet zo makkelijk. Dat zingen we wel. Maar die ziel die is niet altijd even stil in mij. Bij u wel? Soms dan speelt die aardig op. Daar gaan we het over hebben vandaag. Over die ziel. Maar we beginnen bij het begin. En ik ben zo blij met de zangdienst. Want we hebben nummers gezongen die als u die met uw hele hart heeft gezongen, dan weet u waar u staat. Dan weet u wie u aanbidt. Dan weet u dat u een God bent. Dat u een kind bent van God. En dat God uw vader is. En dat u alles wat er in u is aan hem kunt overdragen. Hij is de rots. We hebben gezongen van zijn kracht, van zijn almacht. En ons vertrouwen in hem. En ik hoop en ik bid dat dat uw basis is van waaruit u leeft. Uw basis van waaruit u uw leven verder inricht. En als dat zo is, dan kunnen we verder. Maar eerst die basis. Weet u, we hebben het gehad over aanstoot nemen en aanstoot geven. En daar gaan we het over hebben. En dat is heel vreemd als je net die woorden gezongen hebt. Want waarom zou je nu aanstoot geven of nemen? En ik begon te twijfelen aan de tekst van deze ochtend. Ik denk, Heere God, heb ik uw stem goed verstaan? Deze gemeente gaat door hele andere dingen heen. Die nemen geen aanstoot meer, want die zijn met hele andere, diepere dingen bezig. Met leven en met dood, met afscheid nemen. En dan vallen alle oneenigheden weg, want dan sta je oog in oog met dingen die echt belangrijk zijn. En op de een of andere manier heb ik toch het idee dat ik de boodschap aan u door mag geven. En misschien zegt u aan het eind, nou, deze was toch een gedeelte voor mij. Dus bij deze. Want soms nemen wij aanstoot. Wat is dat, aanstoot nemen? Er staat in de Bijbel dat woord aanstoot en dan staat er een woord scandalon. En dat is een soort een struikelblok. Als je ergens aan stoot, aanstoot, aanstoten, dan stoot je aan iets wat op je pad is gekomen. Dat struikelblok. En dat doet evenzeer. En we weten van die ezel, wat doet hij als hij zich ergens aan stoot? Dat overkomt hem geen twee keer, toch? Nu is het zo dat wij dommer zijn als ezels, dat zeg ik dan maar bij deze, tenminste ik wel. Want regelmatig blijf ik me stoten aan diezelfde steen. En doet het steeds weer zeer. En erger ik me steeds weer. En vergeet ik om die steen heen te lopen. Maar blijf ik me tegen die steen aanstoten. Ik weet niet, kennen jullie het stripboek van Suske en Wiske, Lambiek? Als hij zich tegen een steen stoot, wat doet hij dan direct daarna? Zich er weer tegenaan stoten. Hij zei, dan ga ik in ieder geval niet als een ezel door het leven. Ja, zo kan je het ook bekijken. Aanstoot nemen, dat doen wij. En ik geef les, zoals u weet, op een school. En ik ben daar godsdienstdocent. Tenminste, dat was ik het afgelopen half jaar. Ik geef nu weer een ander vak. Ik geef niet zoveel lessen meer, maar ik heb genoten van het eerste half jaar godsdienst geven, in 6 VWO. Maar als ik het dan over Christus heb, en over geloven, en over christen zijn, dan nemen kinderen aanstoot aan mij, die leerlingen. Die zeggen, meneer, dat gelooft u toch allemaal niet meer? Dat is toch onzin? De vorige keer heb ik gezegd over dat meisje, weet u nog, van 6 VWO, die zei, meneer, over 50 jaar, dan is het er allemaal niet meer, niemand gelooft dan nog meer. Maar sommigen worden echt agressief als we het gaan hebben over geloven. Die nemen aanstoot aan christenen. En soms terecht. Maar die nemen ook aanstoot aan Christus. En dat vind ik onterecht. Maar ze nemen het wel. Ja, zeggen ze, het is zo'n eenvoudig evangelie. Het is te simpel. Het kan niet waar zijn. Het is zo'n simpel evangelie. En als we heel eerlijk zijn en we kijken naar Jezus, dan was het ook niet een man van groot aanzien. Als we even gaan kijken naar Jezus, alleen al zijn geboorte, dat straalde nou niet uit van macht en majesteit. We hebben het net gevierd, of een paar maanden geleden, met kerst. Ja, daar kwam die. In die kribbe, weet u wel. Het was niet veel. Nee. Zijn vader was nou ook niet iemand van goede kom af. Nee. En zijn moeder? Ja, die werd ervan beschuldigd met een andere man er vandoor gegaan te zijn. En zo zwanger geworden te zijn. En zo moest Jezus geboren worden. In een plek waarin die al te boek stond. Als een bastaard. Als een zoon die niet van zijn eigen vader afkomstig was. Jozef heeft zich erover ontfermd nadat een engel, u kent het verhaal, hem daarop gewezen had. Maar u moet niet vergeten dat de omgeving die engel niet ontvangen had. En u moet niet vergeten dat de omgeving bleef roddelen over Jezus en over dat gezin. Aanstootgevend. Ja, en dan komt Jezus en dan heeft hij een woord voor de mensen. En aan wie geeft hij die als eerste? Aan vissersmannen. Nou, ook niet het summum van de samenleving. Dat ruige volk. Ja, ik heb Urkes in de gemeente en die zeggen tegen mij, je hebt helemaal gelijk. Want ja, toch? Ja, overigens, er valt wel soms veel geld te verdienen in de vis, dus dat is dan weer iets anders. Maar goed. Ja. Maar toch, ook zijn toehoorders. Ja, daar reken ik u ook maar mee. Eenvoudige lui. Het gewone volk. Dat deed het. Dat was goed. Dat waren de mensen die naar hem luisterden. Maar de fariseeën, de schriftgeleerden, de geleerden, die hadden er moeite mee. Die zeiden, dat is het niet. Het is het niet. En zijn bekeerlingen dan? Hoeren en tollenaars. En dan hebben we het nog niet eens over zijn boodschap gehad. God? Ach, Jezus, gaat heen. Hoe kan jij nou God zijn? Je hebt het wel erg hoog in je bol. En dan die genadeboodschap. Genade, zo goedkoop, zo makkelijk. Wat moet je er nou voor doen? Waar zijn nou het harde werken? Het leven uit geloof. Tja, is wel makkelijk hoor. Toen ik in Nigeria was, had ik omgang met een moslim. Was een broeder. En die zei, Tim, dat christelijk geloof, dat is een ziek geloof. En ik zei, hoe kom je daarbij? Hij zei, kijk maar. Wat doen die christenen? Die gaan naar de kerk. En hun zonden worden hun vergeven. En ze gaan weer weg. En ze zijn van binnen niet veranderd. En ze blijven dezelfde. Dus ze blijven dezelfde ellende doen. En het enige wat ze hoeven doen is zondag weer naar de kerk te gaan en vergeving te vragen. En het is weer gebeurd. En het was zo. Hij had gelijk. Dat gebeurde. Mensen die dachten dat christen zijn, dat je gewoon verder kunt leven. Met je gewone leven. Hij zei, die moslims, dat is veel beter. Hij zei, die moeten 5 keer per dag bidden. En 5 keer per dag realiseren ze zich dat ze afhankelijk zijn van hun God. En dat God hun leven in hun hand houdt. Dat is veel beter. We worden 5 keer per dag daarop gewezen. En die christenen maar 1 keer in de week. Ja, zo kan je het zien. Ik zag het anders. Maar ik zag wel dat hij een punt had. Soms zijn ook wij, christenen, aanstootgevend. De discipelen van Johannes, die namen aanstoot aan de discipelen van Jezus. En die zeiden, hoe kan dat? Uw discipelen vasten niet eens. Nemen ze hun leven wel serieus? Hun relatie met God? Ze vasten niet eens. Nee, zei Jezus, hoe kunnen ze nou vasten als ze de hele dag feesten? Omdat ik in hun midden ben. Ja. Ja. Maar toch. Vasten. Nemen ze het wel serieus? Ja, en u kijkt mij aan en zegt, ja, het is allemaal wel waar. Maar ik zie het toch anders. Ik heb die liederen gezongen. En ik weet wat er achter die façade, die eerste blik op Jezus, wat daarachter zit. U weet dat wat u ziet, dat dat niet de werkelijkheid is. Maar dat er een onzichtbare werkelijkheid is die veel dieper gaat. U kent de tekst in 1 Korinthe 2 vers 9, daar staat, maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Toch? Wij geloven dat. Wat mensen niet kunnen zien en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. En u heeft God van harte lief, toch? Zo zijn we begonnen. Dat was onze basis. En daarom nemen wij geen aanstoot aan God. Toch? U neemt geen aanstoot aan God. Ook niet als God niet altijd die schuilplaats is waar we over gezongen hebben. Ook niet als uw gebeden niet altijd verhoord worden. Als u zo daarom vraagt. Ook niet als uw geliefde niet beter wordt. Terwijl u dat wel vroeg aan die God. Nemen wij geen aanstoot aan God? Als ik heel eerlijk ben, ik wel. Ik weet nog, daarom deed me dit heel veel, wat er net gezongen werd, dat ik hier op de kansel heb staan huilen, weet u nog? En dat kwam omdat ik op dat moment niet ervoer dat God er was, toen ik hem zo nodig had. Dat gebeurt. Wij zijn mensen en het leven doet soms pijn. En soms zien we het niet. Soms weten we niet meer hoe het zit. Dan vergeten we dat we een God hebben die over de golven van ons leven heen kan kijken. En die ons weer naar de toppen kan brengen. Maar als we in de diepte zijn, dan zien we alleen maar de golven. En soms kunnen we dan boos worden van binnen. Heere God, waarom laat u het zo stormen? Breng de storm tot stilte. We kunnen het uitschreeuwen naar God. En weet u, wij hebben een God die dat niet erg vindt. U hoeft zich niet te schamen als u het uitschreeuwt naar God en zegt, Heere God, waarom hebt u mij verlaten? Want op dat moment kan God antwoord geven. En als we zijn antwoord ontvangen, dan heeft hij daarmee tegelijkertijd laten zien dat hij er is, midden in uw storm. Wij hoeven geen aanstoot te nemen aan God. Maar als we dat doen, als we eerlijk zijn en ons eigen hart eerlijk neerleggen, dan zal God niet weglopen en zeggen, wat ben je er voor een? Nee, dan zal hij zeggen, jongen, ik heb je lief. Maar we hebben niet alleen te maken met een God waar we soms aanstoot aan nemen. Kijk u eens om u heen. Allemaal lieve christenen. Allemaal lieve mensen. Toch? Dat vinden we allemaal, hè? Ja, hè? Toch? Ja, zeg nou ja. Weet u, probleem vaak is niet de God. Probleem vaak zijn die mensen die zich christen noemen. Daar zit vaak het probleem. Als we het dan hebben over aanstoot nemen, dan neem ik vaak aanstoot aan die ander, die niet zo denkt als ik. Als ze nou allemaal zouden denken als ik, zeg ik thuis ook vaak, hè, zou het leven veel stuk makkelijker zijn. Ja, dat is niet altijd zo. Jammer. We bakkeleien over de meest eenvoudige zaken. Over welke liedjes we gaan zingen. Toch? Er is een hele strijd over gevoerd. Ook hier in de gemeente, weet ik. Ja. Of over de kleur van de stropdas van de voorganger. Gelukkig heb ik geen stropdas, want daar hoef u zich geen drukte over te maken. Dat scheelt alweer. Puntje minder. Of de lengte van de dienst, bijvoorbeeld. En je kan het zo gek niet bedenken. We weten allemaal wel een reden om ergens met elkaar over in de klins te liggen. Maar soms gaat het ook over wezenlijke zaken. Over zaken zoals in onze tekst, wat we zouden eten en wat we zouden drinken. Of op welke dag we gaan samenkomen. Dat speelt in onze gemeente. Er zijn mensen die zeggen, ach, je moet niet op die zondag, want het is allemaal, dat is verkeerd, je moet op die zaterdag. In Nigeria zaten de moslims op de vrijdag, de joden op de zaterdag en wij op de zondag. Het was allemaal feest. Ja, je kunt je over wezenlijke zaken druk maken. Maar de vraag is of dat wezenlijk wel wezenlijk is. Bijvoorbeeld onze kijk op de toekomst. Noem maar wat. Kan je ook druk over maken. Of hoe wij omgaan met andersdenkenden. Zaken waarvan wij zeggen, daar moeten we wel in onze gemeente eenduidig over denken. Als we dat niet doen, wordt het een zootje. Dat kan niet. Nee, dat klopt. Maar er is iets wat dieper gaat. En dat stond in onze tekst. Want waar ging onze tekst over in Romeinen? Die ging over, eigenlijk is niks onrein. Dat stond er, over dat eten en dat drinken. Niets is onrein. Nou, dat was eigenlijk vloeken in de kerk, zou je zeggen. Paulus, hoe kan je dat nou bedenken? Nee, zei hij, wezenlijk is dat de Heilige Geest ons heeft veranderd. En daarmee alles voor ons rein gemaakt. Dat is een concept, daar konden ze toen niet over uit. En als wij eerlijk zijn, wij nog steeds niet. Nee, hij zegt, waar het over gaat, is hoe jij met die ander omgaat. Dat is veel wezenlijker. En als je dan de liefde uit het oog laat, uit het oog vergeet, als je liefdeloos met de ander omgaat, ondanks het feit dat je dat misschien het bij het rechte eind hebt, ben je toch verkeerd. Makkelijk zat. Dat is niet makkelijk hoor, wat Paulus hier zegt. Er wordt een appel gedaan op de volwassenen in het geloof. Dat we geen aanstoot nemen. Want aanstoot nemen is een keus. Wij kiezen ervoor om aanstoot te nemen, om te struikelen over dat blok wat op ons pad komt. Dat kiezen we ervoor. Wat doet die ezel als hij die steen voor de tweede keer tegenkomt? Hij loopt eromheen. Kunnen wij ook doen. En soms is dat lastig, want dat betekent dat je van je pad af moet. Dat je een ander pad moet kiezen. Dat je even van richting moet veranderen, omwille van de ander. En Paulus roept ons hierop, God roept ons hierop, om van ons pad af te gaan. En zeggen, oké, omwille van jouw standpunt, wil ik er voor je zijn en wil ik een andere weg bewandelen. De onderste weg soms. De moeilijkere weg. Omwille van de liefde. Omwille van de eenheid wil ik een andere weg gaan. Weet u, als we dat niet doen, dan veroordelen we de ander. Dan zeggen we, je hebt het fout. Dan putten we uit een andere boom. De boom van goed en kwaad. Dan zeggen we wat goed is en wat verkeerd is. Dan zeggen we dat, daar moeten we een keuze in maken. Maar moesten wij daaruit eten, van die boom? Of is er een andere boom van waaruit we kunnen eten? Stonden twee bomen in het paradijs. Wat waren die? De boom van kennis van goed en kwaad en de boom van leven. En weet u wat nou zo mooi is? Door de geest mogen wij eten van de boom van leven. En hoeven we niet meer uit de boom van goed en kwaad te eten en te oordelen over zaken. Paulus zegt hier, aan wie komt het oordeel toe? Aan God. Laten we ons dat realiseren. Als wij denken dat wij het oordeel moeten vellen over onszelf of de ander, dan hebben we het verkeerd. Het oordeel is aan God. Wij mogen leven, en dat geldt eerst voor onszelf, maar we mogen dat leven ook geven aan de ander. Door de ander tegemoet te komen in liefde. Dat is Gods weg. Dat is de weg zoals Hij het bedoeld heeft. Onderlinge liefde drijft het oordeel uit en daarmee ook de aanstoot. Ik heb daar een ervaring mee. Mijn dochter heeft verkering. En dat is hartstikke leuk, geweldig. Maar voordat ze verkering had met die jongen, zaten we aan tafel en zat ze bijna helemaal in een klein hoekje achteraf. Want ze had zo'n hekel aan de geluiden die wij maken tijdens het eten. Kent u dat? Ja, dat gesmak had er zo'n hekel aan. Pa, je smakt! Oh ja, nou kan ik het zelf ook niet zo goed hebben, dus ik realiseer me, dus ik hou er rekening mee. Maar ja, soms overkomt het je, laten we eerlijk zijn. Nou heeft ze dus een vriendje. Nou, dat is niet te geloven. Schattig, hè? Zegt ze dan. Schattig, hè? Ja, daar gaat die aanstoot. Helemaal de deur uit. Ja, zo gaat dat. Weet u, door erboven te staan, weet je dat het niet gaat over smakken, maar over lekker samen zijn. Over gezelligheid, over intimiteit. Daar gaat het over. En de spanningen die er anders op de relatie staan, die vervallen weg. Zo hoort het. Zo hoort het. Ik kan een ander voorbeeld geven. Dat was in de gemeente, ik noem hem niet bij naam, hebben we een Kees. Dus een andere. Niet deze Kees. Waar zit die Kees? Ik weet niet waar Kees zit. Nee, niet deze Kees. En die Kees, 7 jaar geleden was ik voorzitter van de raad. En heb ik een besluit genomen waar hij niet over uit kon. En 7 jaar lang heeft hij zich geërgerd aan dat, aan die keus, aan dat besluit. En zonder dat met mij te overleggen, bleef het voor hem een steen des aanstoots. In zijn relatie met mij. En in zijn relatie met de gemeente. Het was een ergernis voor hem. Hij kwam naar de gemeente en nam geen deel aan het avondmaal. En hij voelde zich eigenlijk een uitgestotene. Want hij sloot zichzelf uit in de gemeenschap met de gemeente. Hij kon er geen deel meer van maken. Voor de kerst, in de kerstvakantie, vlak voor de kerst, ben ik naar hem toegegaan. Ik had gehoord dat van mensen dat hij ergens mee zat. En ik wist wel, maar ik had eigenlijk geen, ja, ik zag hem amper, ik liep lang, ja, we hadden weinig contact. Hoi dag. Soms, ja, deze gemeente staat er klein voor, maar wij hebben een gemeente van 600 man, dan kan je zomaar langs elkaar heen lopen. Dat kan gebeuren. Is niet goed hoor, is niet goed. Maar ik hoorde van anderen die zeiden, Piet Kees, whatever, heeft wat met je tegen je. Het werkt ook niet, hè? Dat werkt gewoon niet. Oké. Ja, hij had wat tegen je. Dus ik naar hem toe. Ik zei, Kees, Piet, whatever. Hoe zit dat? Hij zei, ja. Hij zei, ik vond dat gewoon verkeerd. Ik vond dat gewoon verkeerd. Ik zei, Piet, jongen, je hebt gelijk. Als jij er nu nog steeds mee zit, dan heb ik het verkeerd gedaan. Dat kan niet anders. Anders zat je er nu nog niet zo lang mee. Wil je me vergeven? Wil je me vergeven dat ik die aanstoot geweest ben voor jou? Hij zei, gaat het zo makkelijk? Ik zei, ja, dat gaat zo makkelijk. Ik zei, het gaat mij niet om het feit dat ik een bepaald besluit neem. Het gaat mij erom dat we als gemeente in gemeenschap met elkaar en in eenheid met elkaar optrekken. En daar waar het soms verkeerd gaat, mogen we dat tegen elkaar zeggen. Ik ben ook niet volmaakt. We hebben elkaar de hand geschud, we hebben gebeden met elkaar. En de steen is opgeruimd. Het ging diep. Maar het was voor hem een bevrijding. Kunt u zich voorstellen? Ik denk dat we op deze manier gemeente met elkaar mogen zijn. Dat we dingen kunnen opruimen. En daar is een weg voor. En die ga ik u geven. Want weet u, wij nemen niet alleen aanstoot. Soms zijn wij ook de oorzaak van het feit dat wij aanstoot geven. Ik was er zo een. Ik gaf aanstoot. Dat wou ik niet, maar ik deed het toch. In mijn overtuiging deed ik het goede. In mijn overtuiging was mijn besluit goed. Maar vaak is dat altijd zo. Vaak, dat is een rare zin. Vaak is het altijd zo. Het is zo. Dat je het vanuit jezelf ja, vaak goed ziet. Tuurlijk doe ik het zo. Dat snap je dan toch? Kijk dan, ik kan niet anders. Dit is wat ik doe. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is. Anders had ik het wel anders gedaan. En dan heb je anderen nodig die je laten zien dat het soms niet altijd goed is wat je doet. Weet u, ons gedrag, dat wat we doen, dat kan alleen veranderen van binnenuit. Wie kan daarbij? Wie kan van binnenuit u veranderen? Kan alleen de Heilige Geest. En als u echt veranderd wilt worden, om in eenheid met elkaar te blijven optrekken, dan kan dat alleen als we bereid zijn om de ander toe te laten in dat kleine plekje daar waar God alleen bij kan. En dat is doodeng. Want weet u, dan moet u eerst uw muren afbreken. En dat kost soms tijd. Iedereen heeft muren om zijn hart. Anders kan je niet in deze samenleving bestaan. Iedereen realiseert zich dat anderen, als ze te dichtbij komen, jou zeer doen. Dat is zo. En God weet dat ook. En soms reageren wij geprikkeld naar de ander. En als dat gebeurt, dan realiseer je, daar zit een muur. En als ik nu doordouw, dan douw ik dwars door die muur heen. Maar dat is niet Gods weg. Dan mag je een stapje terug doen. En bidden dat God de muur bij de ander en de muur in jezelf afbreekt. En dat is een pijnlijk proces. Maar dat is wel een eerlijk proces. En volgens mij is het zo dat God bedoeld heeft dat we moesten worden als een kind. Want weet u, een kind heeft nog geen muur. Een kind gelooft oprecht. En een kind kan je dus ook kwetsen. En onze tweede tekst ging over dat kind. En er staat, als we niet zouden worden als dat kind, kunnen we dat koninkrijk van God niet beërven. Mensen met muren om hun hart beërven het koninkrijk van God niet. Mensen die zich realiseren dat ze hun hart moeten openzetten, die beërven het koninkrijk van God. En christen zijn betekent je realiseren dat je muren hebt opgebouwd om je hart. Dat je anderen nodig hebt in de gemeente die jou tot spiegel zijn en die bij jou naar binnen mogen kijken. En dat je God nodig hebt om die muren af te breken. Ik hoop en ik bid dat we een gemeente zijn bij wie de muren afgebroken worden. Dat we een gemeente zijn die de ander de tijd geeft om dat proces te laten gebeuren. Omdat we vertrouwen dat God een goed werk is begonnen bij een ieder van ons. Want we begonnen bij de basis. Ik begon de preek om te zeggen, gelooft u dat God u lief heeft? Dan is God een goed werk in u en in mij begonnen. En dan geven we elkaar de ruimte. En dan zijn we eerlijk. En dan zeggen we, au, als het au doet. En dan praten we er niet omheen. Dan zeggen we gewoon, doet zeer. Help me. En ik hoop en ik bid dat we zo liefdevol met elkaar willen kunnen omgaan in deze gemeente. Want weet u, En daar sluit ik mij af. We zijn begonnen dat we aanstoot nemen aan God. Maar weet u, soms geven wij aanstoot aan God. In onze houding. En wat zegt God dan? Ga maar weg. Je bent vies, vuil, wil je even niet meer zien. Nee. Dan slaat hij zijn armen om ons heen. En dan zegt hij, wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Amen. Zullen we afsluiten met gebed? Stil, mijn ziel, wees stil. Heer, het is soms moeilijk om onze ziel tot stilte te manen. Want soms zijn we gekwetst, doet het zeer, denken we ergens recht op te hebben. Heer, dan moeten we onszelf vermannen en zeggen, Heer, onze emoties zijn turbulent aanwezig. Maar ik wil ze tot stilte manen, want alleen dan kan ik uw stem verstaan. Leer ons, Heer, om in de intieme omgang met u tot stilte te komen. En om uw woord tot ons hart te laten doordringen. Daar waar we soms muren hebben opgebouwd voor de ander. Heer, komen we bij u en zeggen we, Heer, we willen leven door uw geest. En dat kan alleen maar, Heer, als er geen muren en obstakels zijn die uw stroom van liefde tegenhouden. Maak ons rein van binnenuit. Heer, doe uw goede werk in ons. Want op die manier, Heer, willen we gemeente en gemeenschap zijn van gelovigen. Een groep die zich vasthoudt aan elkaar, die zich realiseert dat we alleen maar als we elkaar in de ogen kijken en eerlijk met elkaar communiceren, tot wasdom, tot volwassenheid kunnen komen. Leer ons, Heer, om eerlijk met elkaar te zijn over onze pijn, over onze gekwetstheid, over onze liefdeloosheid. En leer ons, Heer, om terug te gaan naar de bron van eeuwig en levend water, die als een fontein kan zijn. En daar verlangen we naar, Heer, dat alle blokkades opgeheven zijn en dat uw water, levend water, verfrissing zal brengen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. Dank u, Heer, dat u dat kunt doen door uw geest in ons. Heer, als we naar u kijken, dan stijgen we op boven de golven van ons leven heen. En dan komen we dicht bij hoe u het bedoeld hebt. Dank u, Heer, dat we elke dag weer opnieuw met u mogen beginnen. Dank u, Heer, dat we een God hebben die ons vasthoudt en die ons nooit te vies vindt om vast te pakken. Dat we bij u op schoot mogen gaan zitten en zeggen, Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Wilt u met ons gaan deze week? Wilt u maken, Heer, dat u ons laat zien waar de blokkades zijn, zodat we die kunnen wegnemen? Vraag ik u om Jezus wil. Amen. Amen. We sluiten af met een collecte en met een lied. Heer, wijs mij uw weg. 687. ga dan heen en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, totdat Hij weer komt in eeuwig heerlijkheid. Amen. Goede zondag.